Wij beginnen deze bezinningsavond, die in het teken staat van de viering van het Heilige Avondmaal, zondag Deo Volente, met het zingen van Psalm 113. De eerste psalm die behoort tot de bundel Hallel. De bundel Hallel werd gezongen tijdens de Paaschamaaltijd, ook door de Heer Jezus en zijn discipelen. We willen zingen van deze psalm, psalm 113, vers 3. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig Heer zijn troon gevest heeft in de hemel. En vers 4, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Psalm 113, vers 3 en 4. Voordat wij Gods woord openen, vragen we eerst aan de Heer om zijn zegen over de schriftlezing. Laten we samen bidden. Heere, dat hebben wij ook nodig. Dat wij eerst onze handen vouwen en onze ogen sluiten. Voordat wij uw woord ter hand nemen. Zeker wanneer wij op een door de weekse avond bijeenkomen rondom de schriften. Dan is het gevaar heel groot dat wij, zoals we in de afgelopen dag meerdere keren iets met onze hand hebben aangepakt, wellicht ook veel tot ons hebben genomen, al lezend verschillende dingen die ons werden aangereikt, dat we met diezelfde houding en met diezelfde instelling en met diezelfde concentratie en met hetzelfde hart ook uw woord ter hand nemen. En daarom is het goed, Heere, dat wij eerst onze handen vouwen en ons bewust worden van de heiligheid van de Schrift. En de heiligheid ook van u die tot ons komt in het gewaad van het woord. Ook bewust te worden, Heere, dat wij zonder u niets kunnen doen. Zeker niet uw woord verstaan zoals u dat bedoelt te zeggen. En dat we daarom ook eerst in onze gebeden u vragen om de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest. Heere, als we dat aan u vragen, dan vragen we u twee dingen. Dan vragen we u om ogen die zich afwenden van alles wat ons in deze dag heeft beziggehouden. In ons dagelijks werk, in ons dagelijks leven, in de actualiteit van deze dag. En we vragen om ogen, Heere, die gericht zijn op u. En wilt u dat in het bijzonder ook geven? Opdat wij al lezend uw woord, niet alleen uw stem mogen horen, maar ook uzelf in uw stem mogen herkennen als die God die we door genade, als het goed ligt, ook korter of langere tijd geleden persoonlijk mochten leren kennen. Daarom bid u ook, Heere, om het machtige werk van de Heilige Geest, die niet alleen de ogen verlicht en het hart ontsluit, maar ook uw woord in het hart van ons leven legt, u daarin ook in ons leven inbrengt. En zo ook geeft, Heere, dat ons leven gericht wordt en gericht blijft op u. Dat hebben we ook nodig, Heere, met het oog op de zondag die voor ons ligt. Een zondag die in het teken staat van de viering van het heilige avondmaal. We bidden u juist daarom ook om de machtige leiding van uw geest. Hoe zouden wij de tekenen van brood en wijn verstaan, als u niet diezelfde tekenen ook in ons hart heeft uitgelegd? En hoe zouden wij hem ontmoeten, de grote gastheer en slaaf aan zijn tafel, de gekruisigde en opgestane Christus, wanneer we hem persoonlijk door zijn geest ook niet kennen? En hoe zouden we, Heere, omgang hebben met hem, wanneer ons hart, ondanks dat we genade mogen kennen, op dit moment zo ingezonken, zo flets en oppervlakkig is? We bidden u daarom, Heere, geef dat u door uw geest uw liefde uitstort in ons hart en in ons leven. Dat het geloof wat u daarin ook geeft, wordt beoefend door diezelfde geest. En de hoop houvast vindt in u, de drie enige God, omdat uw geest ons vestigt op hem, Christus Jezus, die onze hoop is, zoals Paulus in de schriften getuigt. Wees daarom, Heere, met ons. Wees ook met ons in het overdenken van een gedeelte uit uw woord. Geef, Heere, dat wij mogen zien de trouw van u in de geschiedenis, niet alleen toen, maar ook nu. En dat in het licht, Heere, van alles wat er in deze dagen gebeurt, u zelf ook juist vanuit uw woord licht wilt laten vallen op ons pad. En ons zo bij de hand wilt nemen. Wees met ons hier in de kerk. Wees met de vele mensen die met ons meeluisteren in deze avond, vanuit onze gemeente, maar ook daarbuiten. We bidden u, Heere, geef dat alles wegvalt, al luisterend naar het woord van u. En dat u zelf in ons leven spreekt met kracht en met majesteit. Wees met hen, Heere, die vanavond graag aanwezig hadden willen zijn, maar verhinderd zijn. Dat u met hen zijn, ook in hun omstandigheden, soms ook van zorg, moeite, ziekte. We bidden u, Heere, ook voor hen die juist worstelen met het oog op de viering van het heilige avondmaal. Geef dat u zelf vanuit uw woord laat zien wanneer we aan mogen gaan. En als dat openvalt, Heere, opengelegd wordt door uw hand, dan vallen ook al onze bezwaren, al onze belemmeringen weg. Dan bent u het zelf die ons bij de hand neemt en aan uw tafel leidt. Heere, geef ook dat we het mogen zien wanneer we geen wettige plaats hebben aan uw tafel. Wellicht ook als we al avondmaalgangers zijn. Opent u dan ook onze ogen, opdat we u niet tekort zouden doen in uw eer en in uw heerlijkheid, u ook geen recht zouden doen in uw werk en in het werk van uw Zoon. Maar als we dat vragen aan u, Heere, is dat tegelijkertijd ook een hartelijk gebed om bekering daarvan, opdat we voor het eerst dan toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus en vertroosting vinden in zijn kruiswonden. Ons laten zaligen door hem, ook van eigen gerechtigheid. En Heere, wilt u daarom zelf, in uw alwetendheid, niemand van ons voorbij gaan, maar ons persoonlijk ook aanspreken. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Op deze avonden zijn we begonnen met de behandeling van het avondmaalsformulier. En ik lees met u het gedeelte dat aan het begin van het avondmaalsformulier staat, namelijk 1 Korinthe 11 vanaf vers 23 tot en met 29. Dat is 1 Korinthe 11 vanaf vers 23 tot en met vers 29. Daar lezen wij het volgende, waar Paulus spreekt: ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Tot zover. Het verlengde ook van de prediking van afgelopen zondag en met het oog op de prediking van aanstaande zondag wil ik vanavond kort met u overdenken de eerste woorden van dit schriftgedeelte, waar Paulus zegt: ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, komma, en dan komt het, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Die woorden dus. Dus dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. We zingen als inleiding op deze overdenking Psalm 116... een van de andere psalmen van de bundel Hallel, en daarvan vers 1, 7 en 10. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Wij zingen na de overdenking Psalm 118 en daarvan vers 13. Psalm 118, vers 13, na het amen van de meditatie. Ik wil u vanavond meenemen naar de opperzaal waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen verzameld is. Ook in het verlengde van de prediking van afgelopen zondag en met het oog op de prediking van aanstaande zondag. De aanleiding waarom de Heer Jezus samen met zijn discipelen daar is, is de viering van het Pascha. Het feest dat in het teken staat van de uittocht uit Egypte. De Heer die op een hele bijzondere wijze toen zijn volk Israël verlost heeft uit de slavernij van Farao. Een verlossing die gepaard ging met het oefenen van Gods gerichten over het volk van Egypte. En met name de tiende plaag was ook een markeerpunt, een omslagpunt waar de Heere als het ware niet alleen verlossing bewerkte door zijn volk te ontzetten uit de ijzeren vuist van de Farao, maar ook het Egyptische volk trof in het hart van het volksbestaan. Het doden van de eerstgeborene in elk gezin en elke familie door de engel des verderfs. En tegelijkertijd ook de prediking van het bloed van het lam dat op de deurposten was geverfd, aangebracht door de vader of de grootvader van het gezin of van de familie, waarachter het gezin als staande rondom de tafel waar het lam op lag, het bloed van dat lam aan de deurpost buiten en het geofferde lam in de kring van de familie of het gezin daarbinnen, samen was gekomen om te wachten op het teken dat Mozes en Aaron in opdracht van de Heere gaven, wat de uittocht uit Egypte inleidde. Elk jaar opnieuw werd dat herdacht, de geschiedenis van Israël door. Er waren momenten dat het verwaarloosd werd, denk aan de tijd van de koningen of de tijd van de richteren. Maar eigenlijk vanaf de terugkeer van Israël uit de ballingschap was het volk, ik denk dat we het zo wel mogen zeggen, er heilig op gebrand om de viering van het Pascha ook levend te houden. Om die aloude Bijbelse traditie, die instelling door God gegeven, ook in het midden van het volk te vieren. En het werd niet alleen gevierd met het oog op het herdenken van wat de Heere in het verleden had gedaan, zoals wij vandaag de dag 5 mei hebben in onze nationale geschiedenis, waar we voor een belangrijk gedeelte ook in die 2 minuten stilte terugdenken aan alle die gevallen zijn in de periode 40-45 en in daarna tijdens andere uitzendingen en vredesmissie of andere oorlogen waar ons volk bij betrokken is geweest. We denken dan aan hen die toen en daar vielen en hun leven gaven voor de vrijheid die we tot op de dag van vandaag mogen hebben, genieten. Maar wanneer het Pascha gevierd werd in het volksbestaan van Israël, zoals het eigenlijk nog steeds ook is, in het orthodoxe deel van het Joodse volk, dan moet het zo gevierd worden alsof iedereen die op dat moment erbij betrokken is, eigenlijk nog in Egypte staat. En opnieuw beleefd wat toen gebeurde. Die gedachte leeft al heel sterk ook in Jezus daar. Men overdacht niet zomaar een historisch moment eeuwen geleden. Nee, men stond heel concreet stil bij de machtige daden van God die hij gedemonstreerd, geopenbaard had toen, vanuit de wetenschap dat diezelfde God ook nu leeft. En ook nu zijn volk spaart. En ook nu over zijn volk regeert. En ook nu en naar de toekomst toe zijn volk zal dragen. Een belangrijk moment tijdens de viering van het Pascha was de opening van de Pascha-maaltijd. Als alle voorbereidingen getroffen waren, onder andere de voetwassing, denk aan de prediking van afgelopen zondag, dan moest de gastheer de eerste beker, de eerste van de 4, houdt u dat vast vanavond, de eerste van de 4 bekers omhoog houden. en die beker toespreken. Of eigenlijk God toespreken, die deze beker als symbool van Gods verlossing geschonken had. De beker werd gezegend, er werd een zegen over uitgesproken. En dat ging samen met het stellen van een vraag, meestal van een van de kinderen of anders een van de andere volwassenen, aan de gastheer waarom deze avond anders is dan andere avond. En dat was eigenlijk het startsein waar de geschiedenis van Israëls uittocht, Exodus 20 en daarna, verteld werd. En al lezend en hervertellend de schrift werden de handelingen verricht. Net zoals zondag, de tekenen van brood en wijn alleen verstaan kunnen worden in het licht van het woord. Het ontroert mij vaak, zo even tussen twee haakjes, dat de avondmaalstafel letterlijk onder een opengeslagen Bijbel staat. Het woord werpt het licht op de tafel. Als dit er niet ligt, staat die zondag gewoon een tafel met stukjes brood en wat wijn, meer niet. Het woord geeft betekenis. Zo ook daar en toe. En ook in de kring van Jezus' discipelen werd het woord geopend. Dat weten we niet alleen omdat het woord werd geopend zoals dat gebruikelijk was in Jezus' dagen. Matthäus de evangelist verwijst er ook even aan op een ander moment. Dat vlak voordat de Heere Jezus het huis verlaat, de opperzaal verlaat en met zijn discipelen koerst naar de hof van Gethsemane, dat ze de lofzang gezongen hebben. Zo staat het in onze vertaling, is dat letterlijk het Hallel, de bundel psalmen 113 tot en met 118 en psalm 136. De schriften werden gelezen, herverteld en gezongen. Alles werd bijbels ingevuld. Wanneer de eerste beker werd omhoog gehouden en vervolgens nadat de gastheer die beker had gezegend en als eerste daaruit een dronk had genomen, een slok had genomen, ging die beker van gast tot gast aan de avondmaalstafel, aan de paasmaaltijd. Zo ook tijdens de viering van de Heere Jezus en zijn discipelen. En wanneer die eerste beker gedronken was, en op dat moment zijn alle 12 discipelen nog aanwezig, inclusief Judas Iscariot, is het de gastheer die als eerste en ook voor de eerste keer een stukje brood neemt en dat dompelt in de schaal met bittere kruiden en saus. Om vervolgens als eerste daarvan te eten en de rest volgt hem daarna, pakt ook een stukje brood, dompelt die in de schaal, neemt daar een hap van. En bij bitter moeten we ook denken aan echt bitter. Zo bitter dat onze kinderen als ze daar een hap van zouden nemen ook een bitter gezicht zouden trekken. Het smaakt bitter. Ontroerend. Dat ene moment. Dat moment waarop de Heer Jezus zegt, wat zo vlak met die eerste beker samenvalt, dat één van u mij zal verraden. En dat Petrus dan wenkt naar Johannes die naast Jezus ligt, om aan de gastheer te vragen wie dat is. En dat Jezus vervolgens tegen Johannes zegt, hij die samen met mij zijn brood dompelt in die schaal met bittere saus. En als die twee handen elkaar treffen, wanneer ze dompelen in die schaal, zegt Jezus tegen Judas, wat gij doet, doe dat haastiglijk. Er is er één die aan die tafel de echte bitterheid heeft geproefd. En dat is Jezus. De bitterheid om verraden te worden straks door één van zijn vrienden. Die schaal met bittere saus riep al proevend die bitterheid, de herinnering op, de bittere herinnering op aan de tijd van slavernij en verdrukking in Egypte. En terwijl men als het ware nog die bittere smaak in de mond had, en op dat stukje brood nog koude, werd het verhaal van de uittocht uit Egypte verteld. Ontroerend, ik stip het maar heel even aan, dat wanneer dat verhaal verteld gaat worden, er één is die naar buiten gaat. De nacht in die bewuste nacht, waar Israël schuiling vond achter het bloed van het lam. In de wetenschap, nu moet je buiten niet zijn, want daar waart de engel des verderfs, dood en verwoesting zaaiend rond, onttrekt Judas zich aan het licht, kiest voor de duisternis, doet de deur achter zich dicht, met die bittere smaak in zijn mond, en begeeft zich op het terrein van de duisternis. Jezus weet dat. En Judas weet dat. Zijn hart is in beslag genomen door de Satan. Wanneer iedereen gegeten heeft van die schaal met bittere kruiden, en het verhaal van de uittocht uit Egypte is verteld, wordt de tweede beker gepakt, opnieuw door de gastheer. En opnieuw is het de gastheer die deze beker zegent. En opnieuw is het de gastheer die die beker laat rondgaan zo langs de gast. Eerst Johannes krijgt de beker aangereikt, de kring gaat zo rond. En wanneer iedereen voor de tweede keer een slok heeft gedronken naar deze tweede beker, is het de gastheer die gaat staan aan de avondmaalstafel en de ongezuurde broden, vandaag de matzees, in de hand neemt en dat ongezuurde brood, plat omdat het niet gegist, niet gestegen is, gaat breken in stukken. En terwijl hij zelf een stuk als eerste daarvan afbreekt en dat in zijn mond stopt en vervolgens de andere stukken uitdeelt, breekt en zo de gasten aanreikt, we moeten ervan uitgaan, ook gewoon heel praktisch, dat die schaal met stukken gebroken brood rondging aan die tafel. Ook gewoon heel praktisch. En iedereen één voor één, nadat die schaal werd aangereikt, daar een stuk van had genomen, was het de gastheer die dat zei, terwijl hij die schaal aanreikte aan de gasten: dit is het brood van de ellende dat onze vaderen in Egypte aten. En wanneer iedereen een stukje brood daarvan had genomen en dat had gegeten, al overdenkend en al luisterend naar het verhaal van de uittocht uit Egypte dat verder werd verteld of dat men samen met elkaar vertelde, was het belangrijkste moment aan de paaschamaaltijd aangebroken, namelijk het eten van het lam dat op de tafel lag, geofferd, gebraden en ongeschonden. En opnieuw was het de gastheer die het mes moest pakken, het lam moest snijden en de stukken vlees moest uitdelen. Net zo lang totdat er niets meer over was wat op die schaal lag. Ik stip het weer even aan, ook vanwege de tijd. Want ik wil eigenlijk met u naar een ander moment. Maar wat is dat ook een ontroerend moment. Dat Jezus als gastheer en als slaaf dat mes pakt. Dat lam ziet. Het mes erin zet. En net zo lang snijdt en uitdeelt, totdat er niets meer over is. Wat zal er door het hart van de zaligmaker heen gegaan zijn? Paulus zegt dat later ons paaslam is geslacht. Namelijk Jezus. Dat lam dat Gods verlossing predikt voor zijn volk. Maar wel in de weg van het gericht, dat bloed aan de deurpost. Dat lam dat predikt van vrijspraak en vrijheid achter dat bloed. Dat lam dat ook verkondigt dat er buiten dat bloed alleen maar de nacht, de dood en het verderf is. Jezus snijdt het lam. Deelt die stukken uit. En ziet daar opeens die lege bank liggen. Waar Judas daarvoor op lag. Geen lam voor Judas. Dat moet aangrijpend zijn geweest. Voor de zaligmaker. 3 jaar lang intensief opgetrokken. Ook met Judas die het geld droeg. De penningmeester was. De financiën beheerde. Maar hij wordt gemist tijdens deze laatste maaltijd. Tijdens het eten van het lam en tijdens het eten van dat brood staan we eigenlijk in het hart van het Pascha. Dit is het moment. De eeuwen door waarin God heel nadrukkelijk en heel concreet het volk betrekt bij het hart van de dienst van de verzoening. Wat elke dag op afstand wordt gezien in de tempel. Wat tijdens de hoogtijdagen ook voor het oog van een grote schare samengestroomde pelgrims wordt getoond. Dat wordt nu heel persoonlijk en heel concreet uitgedeeld aan een ieder die behoort tot het volk van Israël, het volk van het verbond. Hier klopt als het ware het hart van het Pascha. En het is op dit beslissende moment dat wanneer iedereen dat stukje van dat lam gegeten heeft, wat hem aangereikt is, net zolang totdat het lam op is, dat de gastheer opnieuw voor de 3e keer de beker der dankzegging opneemt. Die lovend, dankzeggend toespreekt. En nadat hij zelf daarvan gedronken heeft, die beker rond laat gaan langs de andere 11 discipelen en hen daarin ook laat delen. Een beker die heel anders is dan de andere 2 bekers daarvoor. De eerste 2 bekers stonden heel sterk in het teken van bitterheid, oordeel, gericht. Het lam dat geslacht moest worden. Op grond van verzoening gaf, op grond van voldoening wilde de Heere verzoening geven. Op grond van recht geeft God genade. Maar wanneer deze 3e beker wordt uitgereikt, de beker der dankzegging, of zoals hij ook wel wordt genoemd, de beker der lofprijzing, breekt de vreugde aan de tafel rond. Nu staat het verhaal in het teken van Gods bevrijdend handelen. Hoe de Heere zelf zijn volk binnen het beloofde land Kanaan heeft gebracht. Hoe God aan zijn volk vrijheid gaf en die vrijheid ook wilde begrenzen, wilde beschermen door zijn woord en door zijn geboden. Hier is ook het moment dat het Hallel gezongen gaat worden vanaf Psalm 113. Wie is gelijk aan onze God? Die omziet naar ellendig en nooddruftig. En als dat moment is afgesloten, wordt de 4e beker rondgedeeld en breekt de vreugde volledig door tot diep in de nacht. En weer, ik stip het even aan, denk ik aan zo'n ontroerend moment. Want na deze 4e beker staat Jezus op, trekt zijn discipelen mee, die ongetwijfeld verbouwereerd zijn en niet begrijpen wat er nu gaat gebeuren. Heel Israël blijft binnen en bedrijft vreugd en viert feest. God heeft ons bevrijd. En Jezus gaat de nacht in ontzegt zich de vreugde, omdat hij het lijden verkiest boven de vreugde en de paaschamaaltijd. Er zijn twee belangrijke momenten die ik vanavond eruit wil lichten, en dan luisteren we het ook naar 1 Korinthe 11. Laten we eerst maar even kijken naar dat stukje. Als Paulus daarop teruggrijpt, dan verwijst hij naar een overlevering die hij ontvangen heeft van de Heere, zegt Paulus dan. En hij bedoelt dan van de Heere Jezus door middel van de apostelen aan hem persoonlijk. Hij heeft Jezus misschien wel in zijn leven een keer ontmoet, omdat hij in Jeruzalem studeerde, terwijl de Heere Jezus daar het proces onderging, ook voor het Sanhedrin. Hij moet ongetwijfeld wat gehoord hebben van het proces van de Heere Jezus, al zwijgt hij daar in zijn brieven over. Maar later, toen hij tot bekering was gekomen en lid was geworden van de gemeente in Jeruzalem, kreeg hij overgeleverd via Jezus leerlingen wat de heiland en zaligmaker onderwezen had. En Paulus gaat dan hier in dit gedeelte, in deze Korinthebrief, terug naar die belangrijke nacht. In de nacht in welke wij verraden werd, het brood nam. En ik vertelde net al, dat dat eigenlijk maar één moment is in de paaschamaaltijd. Het eerste moment dat er iets werd gegeten, dat was dat ongezuurde brood wat gedompeld werd in die bittere schaal met saus, bittere sausen, specerijen. Daar diende een klompje brood om te dompelen in die saus en van de saus te eten. En daarna volgde dat moment, nadat die tweede beker was rondgegaan, dat het brood werd gebroken en werd uitgedeeld. Het brood van de ellende uit Egypte. Nou, naar dat moment verwijst Paulus. En het is dat moment waarop Jezus midden in die viering van het Pascha zegt: dit brood, het brood van de ellende, is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Wat zegt de Heer Jezus daarmee? Wel, in de eerste plaats zegt hij er dit mee, dat hij vanaf dat moment die ellende tot zich neemt. De ellende van lijden, van schuld, van zonde, van het buigen onder een vreemde meester, de meester van de boze. Dat eigent hij zich toe aan de tafel. En hij breekt dat brood. En hij deelt dat uit. Waarmee hij voor het oog van zijn discipelen duidelijk maakt: ik breek deze ellende door. Ik verbreek de kettingen van de slavernij. En ik laat jullie delen in de vrijheid. Wat is dat een machtige gedachte? Als zondagmorgen de avondmaalstafel staat aangericht in het midden van de gemeente hier in Sliedrecht 2017, dan rust de tafel hier, als ook in andere gemeenten, in de bedding van Gods handelen. Tot in Egypte toe. Er loopt dus een rechtstreekse lijn van het Oude Testament naar de avondmaalstafel. De lijn van Gods bevrijdend handelen. Waarmee hij de eeuwen door bewezen heeft, beginnend daar in Egypte, tot en met nu in 2017, dat hij zijn volk regeert. En dat wij, die door Gods verkiezend handelen, in Israël zijn ingeënt bij dat volk, door genade mogen horen. Ik denk dat wij deze notie rondom de avondmaalstafel weer onder het stof vandaan moeten halen. in 2017. Ik stip het maar heel even aan om duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik denk dat de catechismespreek daar zich beter voor leent om dat uit te leggen. Maar het is in de lijn van de schrift om zowel rondom de doop als rondom het avondmaal de lijnen terug te trekken naar het Oude Testament. En op het moment als die ene lijn tussen besnijdenis en doop wordt doorgesneden, wordt ook die andere lijn tussen Pascha en avondmaal doorgesneden. Dat geeft niet alleen een andere visie en een andere beleving rondom de doop. Dat geeft ook een andere visie en een andere beleving rondom de avondmaalstafel. Wie het Oude Testament vasthoudt, ook vandaag de dag, weet zich één met Israël. En draagt ook de pijn mee vanwege het verwerpen van de Messias door Israël. Die weet zich één met de psalmen van Israël, het Hallel. Die weet zich één met de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus uit Nazareth. Die kent ook een andere geloofsbeleving rondom het avondmaal. Het teken brengt hem bij Gods handelen, ook in het verleden. Die geeft aan het avondmaal niet de betekenis van een overwinningsfeest, maar een viering die in het teken staat van Jezus lijden, sterven en opstanding. Er is nog iets wat opvalt. Er is niet alleen overeenkomst, de lijn van Oud naar Nieuwe Testament. Er is ook een belangrijk verschil. En om dat verschil zichtbaar te krijgen, moet ik ook even wijzen op het moment dat de beker door de Heer Jezus in de hand wordt genomen en dat er bij die beker gezegd wordt: dit is mijn bloed. Ik zei het al aan het begin, rondom de Paschamaaltijd zijn er 4 bekers. En van die 4, de derde is dat, wordt gezegd, dat is de beker der lofprijzing of dankzegging. Wanneer Paulus ook in ons stukje daarop terugkomt, dan bedenkt hij dus niet voor het eerst een naam voor die beker, of is dat niet een naam die vanaf dat moment al een beetje begint op te komen in het Nieuwe Testament, maar dan is dat een naam die al eeuwen oud is, al in de tijd van het Oude Testament, in Egypte en daarna, wordt die derde beker de beker der dankzegging of de beker der lofprijzing genoemd. En het is deze beker die de Heer Jezus omhoog houdt en gaat reserveren voor zichzelf. De beker der dankzegging die wij dankzeggend prijzen, zegenen, loven betekent dat, is het bloed van de Heer Jezus. Bij die beker zei Jezus, dit is mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. Moeten we even over nadenken. Hij spreekt die woorden uit. Het vergieten van zijn bloed. En weet dat dat een etmaal later, op die vrijdagavond, gaat gebeuren. Als zijn handen en zijn voeten doorslagen worden met die spijkers. Als zij die vrijdagavond doorstoken wordt door die speer van die Romeinse soldaat. Hij weet wat hij bedoelt met die woorden, dat voor u vergoten wordt. En hij reserveert de beker van de vreugd. Niet om vervolgens verdrietig te worden, maar om verheugd te zijn vanwege het vergieten van zijn bloed. De bron van de geloofsvreugde aan de avondmaalstafel ligt in de kruiswonden van Christus. Het ontroert me gewoon. De bron van blijdschap en vreugde aan de avondmaaltafel ligt in de kruiswonden van Christus. Ik zeg niet dat elke avondmaaltafel en viering zo sterk naar je toe komt. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat iemand al 10, 15, 20 jaar avondmaal viert en nog nooit die vreugde geproefd heeft die er opwelt uit die bron. Die diepe blijdschap in God door Christus. Ik wil u met deze opmerking niet in verwarring brengen. Het kan best zijn dat u daar nog geen zicht op hebt gehad, omdat het u ontbreekt aan Bijbelse kennis. En misschien dat daarom deze avond door de Heer ook wel wordt geheiligd in uw leven. Maar hebben wij ook niet de schrift nodig, ook om onze beleving aan de avondmaalstafel, om het gevoel bij de avondmaalsviering te laten overheersen door het woord. Zodat het niet blijft steken in een stukje emotie, maar ons gevoel en onze beleving ingebed wordt in de schrift. Door het machtige werk van de Heilige Geest. Jezus eigent zich die beker toe. Tussen het moment dat het brood der ellende gebroken wordt en de beker der dankzegging, wordt het lam gegeten. Daarmee wil die beker der dankzegging ook duidelijk maken dat die vreugde rondom die tafel die op dat moment losbreekt, alleen maar ten diepste gevoeld en beleefd kan worden wanneer dat lam niet alleen geslacht ligt op de tafel, maar ook toegeëigend werd, gegeten werd, geproefd werd, met de smaak van het lam in de mond en van de wijn uit de beker der dankzegging wordt de vreugde in God beleefd rondom die paaschamaaltijd. En daar ligt wel een groot verschil tussen komende zondag en het moment dat de Heer Jezus hier met zijn discipelen het paascha viert. Zondag ligt er geen lam. Dat is niet omdat we dat vergeten zijn, ook niet omdat dat in de loop van de geschiedenis vanwege praktische redenen, laten we dat dan zo zeggen, van de tafel verdwenen is. Nee, het is heel bewust niet meer aanwezig aan de avondmaalstafel. Naast alle overeenkomsten die er zijn, het brood, de wijn, het Oude Testament, de Messias uit Israël, de psalmen rondom de avondmaalstafel, is er ook een groot verschil wat het hart betreft. Het is ook niet aan de rand dat er hier en daar wat details zijn veranderd. Nee, het hart rondom de avondmaalstafel is principieel anders dan het hart rondom de paaschamaaltijd. In ons midden ontbreekt het lam. Nee, dat zeg ik verkeerd. In ons midden ligt niet meer het geslachte lam. In ons midden staat het lam als geslacht. Dat is het verschil. Wij vieren geen avondmaal vanuit de verwachting dat dat lam nog geslacht moet worden. Wij vieren avondmaal vanuit het wetenschap dat het lam geslacht, opgestaan, opgevaren en staat en zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Trek even de lijn door van de schrift. Vandaar dat in het Nieuwe Testament, en ik denk met name aan het boek Openbaring, dat kan eigenlijk ook niet anders dan in dat laatste Bijbelboek, dat paascha en dat avondmaal afwisselend wordt benoemd. De ene keer is het avondmaal, zo wie open zal doen, de brief aan Laodicea, ik zal binnenkomen en avondmaal met hem vieren. En even later in datzelfde Bijbelboek wordt gesproken, niet over het avondmaal, maar over het avondmaal van het lam. Of een andere variant, de bruiloft van het lam. Het is alsof het Nieuwe Testament wil zeggen, als dat lam niet meer op tafel ligt, dan is dat geen gemis. dan is dat juist een vervolmaking van die diepe vreugde die in het Oude Testament al gevierd, beoefend en beleefd werd, maar dan nog wel onder de schaduw van de verwachting. Maar juist door het Nieuwe Testament, door het graf dat opengebroken werd en door de hemel die openging om het lam dat geslacht en opgestaan is te ontvangen, ten volle doorbreekt aan de avondmaalstafel. Wij vieren het avondmaal niet alleen door te gedenken aan daar en toen. Wij vieren het avondmaal juist door te denken aan de woorden: doe dat totdat ik kom. Wij kijken niet alleen meer terug, dat is nodig om houvast te vinden in de bedding van Gods trouw en van Gods eeuwige liefde. Maar wij vieren het avondmaal ook vanuit de verwachting. Hier wordt de blijdschap van de bruiloft van het Lam al genoten, geproefd en gesmaakt. Mag ik het eens zo zeggen? Hier aan de avondmaalstafel is het feest, het bruiloftsfeest, al begonnen. Trek ter afronding een paar lijnen. In de eerste plaats deze lijn, en ik zeg er direct bij dat ik dat niet ken, vanuit de bevinding. Ik ken wel mensen die dat mogen kennen. Namelijk dat aan de avondmaalstafel, in het beleven van die diepe vreugde in de opgestane Christus, het lam dat als geslacht staat voor Gods troon, ook de eenheid beoefend kan worden met de kerk. Hierboven. Misschien zijn er onder ons die dat persoonlijk ook mogen kennen. Die diepe verbondenheid voelt in hem. Met je man, je vrouw, je vader of je moeder of ouders. Die nu boven avondmaal vieren. De Heere wil dat geven. Is soeverein daarin of hij het geeft. Maar het kan. En ze zijn er, die dat ook mogen kennen, ook bij ondervinding. Dat de hemel open gaat, boven de tafel. De geloofsgemeenschap een beoefening zou mag zijn met de triomferende kerk hierboven. Er is nog een lijn, die we aan het einde van deze avond wel samen moeten trekken. Het lam ligt niet meer in het middelpunt. Het lam staat aan de avondmaalstafel. In het middelpunt. Hij deelt uit. Brood, dit is mijn lichaam. Wijn, het bloed dat hij vergoten heeft. Dat doet hij niet alleen om ons geloof en ons hart te trekken naar het kruis dat achter hem nog staat. Steken dat hij zijn leven heeft gegeven voor de zijnen. Dat doet hij niet alleen om ons hart en ons geloof te trekken naar het graf dat geopend is en ons te laten zien dat de zegels daar echt verbroken zijn. De dood is overwonnen, het leven triomfeert, juist rondom de avondmaalstafel. Maar hij doet dat met name aan de avondmaalstafel om ons eraan te herinneren. En hebben we dat niet nodig in 2017. Dat we uit Egypte komen. En dat we nog steeds op doorreis zijn. Pelgrims op weg en reis naar de eeuwigheid. Mag ik dat vanavond gewoon ook zo neerleggen bij u en ook bij mezelf? Willen we dat eigenlijk wel? Dat komende zondagmorgen weer een ruk wordt gegeven aan een van die pinnen. Weer een pin eruit. En dat de Heere zegt, ook aan het einde van die zondag, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Wij hebben hier dus geen blijvende stad. Kunnen we dat ook zien aan onze houding? Ik ga toch even terug naar het Oude Testament. Daar stond men rondom die tafel met de staf in de hand, de lendenen opgeschort, klaar om op stap te gaan, om op reis te gaan. De koffers waren ingepakt en je kan je voorstellen dat er niet zo heel veel meegenomen kon worden. Al vluchtend uit Egypte. Het grootste deel bleef achter. Het had ook geen betekenis. Geen waarde meer. Is dat niet een aspect rondom de avondmaalstafel? Dat wij in onze tijd van welvaart, materialisme, maar ook van wereldgelijkvormigheid, tot in de kleding toe, wereldgelijkvormigheid, weer opnieuw moeten gaan leren aan de avondmaalstafel. Dat ook onze jongeren in onze gemeente, als ze ons zondag zien aangaan, ons herkennen. Ook aan onze kleding. Aan onze levensstijl. Aan hoe we staan in deze wereld. Waar we wel over mee praten. En waar we soms helemaal niets van weten. Omdat we daar ook helemaal niets van willen weten. Liever onnozel te zijn op het terrein van de zon. En voor een vreemde worden weggezet door de wereld. Dan vervreemd te raken van God. Vanuit het motief, je moet ook mee kunnen praten met de rest. Avondmaal vieren betekent pelgrim zijn. Op weg en reis naar de hemel. Juist aan de tafel waar God in Christus zijn liefde laat proeven, smaakt die liefde altijd naar meer. Meer van God. Meer van Christus. Meer van de Heilige Geest. Dan wenkt de hemel bij de tafel. En mogen we het elkaar toeroepen. Het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Zalig lieven, zalig loven, is het waar ik Jezus ziet. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we mogen aan het slot van dit moment van bezinning, wanneer we luisterden naar een korte frase uit uw woord, de woorden dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Wat ligt er de wereld achter die woorden, Heere? De wereld van de schrift, de wereld van u die geschiedenis schrijft, de eeuwen door en dat ook laat zien in het leven van uw volk Israël. Maar ook de wereld van Jezus lijden en sterven. Dat hij in die nacht, in die bewuste nacht, toen hij verraden werd, het brood nam. Hij de bitterheid, zijn kerk de vrijheid, hij het lijden, zijn kinderen de vreugde. Hij die sprak, indien gij mij zoekt, laat deze dan gaan. Heere, geef dat wij ook zondagmorgen die vrijheid mogen ondervinden die er ligt in de geborgenheid van Christus. Het schuilen in zijn kruiswonden, waar de vrede met u, de drie enige God, wordt genoten. In het rusten in zijn liefde, waar de bron ligt van vreugde in u, in uw werk en wie u bent. Wilt u daarom in rijke mate door uw geest ook wonen? Ook zondagmorgen in het midden van de gemeente, niet alleen rondom de avondmaalstafel, maar ook in de gemeente. In het leven ook van hen die afblijven. In het leven, Heere, van hen die in het verleden zijn aangegaan, maar op dit moment niet kunnen. In het leven van onze kinderen en jonge mens. In het leven, Heere, van hen die meeluisteren thuis, waaronder er ook verschillende zijn die in het verleden avondmaal gevierd hebben. Heere, wilt u als de grote herder der schapen ook in het midden van onze gemeente in rijke mate werken en zo uw heil openbaren. Maar wilt u dat met kracht doen, Heere, en dat doet u ook. Als u werkt, dan doet u dat met kracht. Wilt u dat met zoveel kracht doen dat wij, als we vertrouwd raken met u, ook in de omgang met u, steeds meer vervreemd raken van deze wereld. Wees met ons, ook in de komende dagen. Er kan veel op ons afkomen, Heere, maar geef ons ook bijbelse nuchterheid. Geef dat we hem die ons voortdurend probeert te verleiden, af te houden van u en van uw dienst, doorsturen naar u. En wilt u ons beschermen met uw almachtige handen. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. We zingen psalm 136, de laatste psalm van de bundel Hallel. Die werd waarschijnlijk, in ieder geval, dat is nu wel de praktijk, de eerste verse gezongen door de gastheer. En de gasten zongen dan het refrein, want zijn goede tierenheid. En dan vervolgens zong de gastheer weer de volgende regels. Nou, dat doen wij niet, maar wij zingen wel vers 1, vers 23 en vers 24 van psalm 136. Vers 1, 23 en 24.
Thank you.
Wij vragen met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen voordat we van hier gaan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.